Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook uw gasten en alle die met ons verbonden zijn, nu of later. De voorganger in deze dienst is dominee Vreekamp uit Epe. De bloemen gaan vandaag als teken van groet van de gemeente naar de collecte. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor kerk en eredienst. En als gemeente ondersteunen wij het zendingswerk van harte. En uw gift kunt u daarvoor geven in de bussen bij de uitgang. We willen deze avonddienst met elkaar beginnen door te zingen Psalm 173, gezang 173, psalm kan niet hè, gezang 173, vers 1, 2 en 3. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Ons hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in deze avonddienst, deze leerdienst, in de Lijdensweken, of met een oude traditie gezegd, op de avond van de tweede zondag in de 40 dagen tijd, zingen wij samen vervolgens uit het liedboek van Israël, Psalm 80, 1 en 2, nu de oude berijming, Psalm 80, 1 en 2. Gemeente, wij doen belijdenis van het christelijk geloof. Weet ons verbonden met de kerk wereldwijd. En met name zijn we bij onze zusters en broeders in vervolging, in verdrukking, in Syrië, Irak, Afrika, al die plekken waarvan wij weten en horen. En wij zijn in het belijden, zoals onze kerkorde dat noemt, delend in de aan Israël geschonken verwachting van het koninkrijk van God. Laten wij zo samen belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6.
Thank you.
Laat ons samen bidden. Gij verborgene, gij eeuwige God, als de avond valt over het land en de nacht greep op ons gaat krijgen, roepen wij tot u omdat we door u zelf geroepen zijn. Hier zijn we, gekomen door u zelf geroepen. U ontmoeten is niet mogelijk voor ons zonder te sterven vanwege de heilige glans en gloed van uw naam. We bidden u opnieuw dat gij het eeuwige licht in u voor ons wilt temperen, in de woorden die geschreven staan, dat daaruit de zachte glans van uw heiligheid ons tegemoet mag stralen, en ons lichaam, onze geest en onze ziel daarop berekend zijn. En daarom bidden we u om uw heilige geest, over wie wij nooit beschikken, evenmin als over het woord dat ons is toevertrouwd. Het is niet ons eigendom. Het is naar ons toegebracht, zo beleiden we, door uzelf vanuit Jeruzalem. We bidden u, open gij met uw eigen hand voor ons de schrift. Niet met kracht, niet met geweld, maar door uw geest. Met de hartstocht van de liefde van de hemel, om het mensenkind dat dwaalt te vinden en te verlichten en nieuw leven te geven, in het leven te stellen in deze wereld van u. Zo bidden wij samen dat deze stille dienst vanavond doortrokken mag zijn van de lof aan uw naam in het orgelspel, in het zingen, het spreken, het luisteren, het geven, in alles, dat de glorie van uw naam alles te boven gaat. En dat we blij worden als een kind, met ogen groot van verwondering, dat u tot ons spreekt, onze God wilt zijn. Dat bidden we u. Uit genade. Om Jezus wil. Kom, Heilige Geest. Amen. Vanavond, gemeente, uit het begin van het Lucas-evangelie, hoofdstuk 2, over de jonge Jezus. De catechismus zegt dat Jezus geleden heeft de hele tijd van zijn leven op aarde. Dus ook toen hij nog maar 12 jaar was en daarvoor. Daar gaan we van horen. In de tekst staat dat Jezus vervuld raakte met wijsheid. Wijsheid. En daarom lezen we eerst uit het Spreukenboek, hoofdstuk 8, 1 tot en met 11, over de wijsheid met een hoofdletter. Zij wordt voorgesteld als een vrouw die wenkt en die roept om tot haar te komen om wijsheid van God te vinden. Zo klinkt het in Spreuken 8. Roept wijsheid niet, laat inzicht haar stem niet horen. Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, bij het kruispunt van de wegen, bij de poorten van de stad, bij de ingang, bij de toegangswegen klinkt haar stem. Mensen, tot jullie roep ik, richt mij tot iedereen. Onnozele mensen, word toch eens verstandig. Dwazen, denk eens na. Luister, ik vertel je waardevolle dingen, mijn woorden zijn oprecht. Mijn mond verkondigt slechts de waarheid. Mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. Op mijn uitspraken kun je vertrouwen. Niets is vals en krom. Wie inzicht heeft, vindt ze duidelijk. Ze zijn eenvoudig voor wie kennis heeft verworven. Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud. Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen, valt bij wijsheid in het niet. Lucas 2, de versen 40 tot en met 52. Dat is naar de geschiedenis van Simeon en Anna de profetes. Lucas 2 bij vers 40. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rust op hem. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 jaar was, maakten ze weer een gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisde ze een hele dag, voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Alle die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet en zijn moeder zei tegen hem, Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen, Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds weer in de gunst bij God en de mensen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Er staat geschreven, zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Gemeente, wij gaan zingen het gebed ter voorbereiding op de uitleg en verkondiging. Met name, ik lees nog een keer de tekst, Lucas 2 vers 40, het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid, Gods genade rust op hem. Over een kind zingt ook Psalm 131, nu in de nieuwe berijming, O Heer, er is geen trots in mij. Vanavond, gemeente, een blik op Jezus tussen dat hij net geboren is en dat hij 12 jaar is. Hoe stellen we ons hem voor? Vanavond wordt van ons gevraagd om, als we de tekst horen, het woord horen, om ook in onze verbeelding hem te zien. Ik zeg met nadruk in onze verbeelding, want de vraag is of wij een beeld van Jezus kunnen maken, hem kunnen uitbeelden. In de traditie waarin ik zelf ben opgegroeid, was het niet gewoon om een plaatje van de Heer Jezus te hebben. Die werden in de kinderbijbel ook overgeslagen en ook niet uitgedeeld op de zondagsschool. Want werd gezegd, van Jezus kun je geen afbeelding maken. De vraag is of dat zo is, want als we nou denken aan kunstenaars, aan iemand als Rembrandt, ja, dan ziet het er toch weer anders uit. Dan is dat een schilderende kunstenaar met verbeelding die een blik geeft wat wij van onszelf niet kunnen zien. Een blik ook op Jezus. En ik denk vanavond ook met u aan de Joodse schilder Marc Chagall. Marc Chagall is Jood. Hij schildert zijn mede-Jood Jezus aan het kruis, gekleed in een Joodse gebedsmantel. En dan sta je stil en dan kijk je en dan zeg je, zoiets heb ik nog nooit gezien. Kan dit? Een beeld van hem. Al heel vroeg zie je ook in de kerkelijke traditie, als Jezus wordt uitgebeeld, dat hij gelijk een gezicht heeft, niet echt als van een kind, maar als van een volwassene. Het is blijven toch moeilijk voor ons, Jezus ons voor te stellen terwijl hij zo'n jochie was, van 12 jaar. En vaak wordt dan boven zijn hoofd een nimbus geschilderd. Zo'n stralenkrans, om vooral maar aan te geven dat hij wel mens is, maar dat hij tegelijk van de hemel is, goddelijk is. En op de duur gaat het ook wat lijken op de wereld om de kerk heen, want goden en keizers hebben zo'n nimbus om zich heen. En het verhaal zegt dat er ooit een paus was die zei, nou, en voortaan wordt het beeld van Jezus uitgebeeld naar mijn portret. En dan weten we dus zeker dat we heel ver van huis zijn. Het is niet voor niets dat wij hechten aan de verbeelding die door het woord zelf wordt gevoed, die dus ook ruimte geeft, zeker als we nog kind zijn, om onze beeld te vormen. Vanavond 3 elementen uit het kind zijn van Jezus. 1. Het kind groeide op en werd sterk. In de Statenvertaling en de herziene Bijbel Statenvertaling, daar staat en werd sterk in de geest. Dat hangt samen met verschillen in handschriften, maar we komen daar zo op terug. Dus het eerste is, het kind groeide op en werd sterk. Tweede is, hij was vervuld van wijsheid. Spreuken 8. En ten derde, Gods genade rustte op hem. Dus als ik nou kijk, dan gaat het van beneden naar boven. Hij groeit op, en van onderop groeit hij omhoog. En ten tweede, hij was van binnen vol van wijsheid, daar helemaal van vervuld. En boven, daar was de genade van God op hem. Drievoudig. Laten we kijken. Het eerste is dus, en het kind groeide op en werd sterk. Dezelfde woorden, exact dezelfde woorden, worden gezegd van de kleine Johannes de Doper. Het jongetje groeit en wordt krachtig. Het is blijkbaar een Joods gezegde, een staande uitdrukking voor, als het kind het goed doet, dan zeggen we, het jongetje groeit en wordt krachtig. Maar niet alleen in het Nieuwe Testament, het staat er ook exact zo van de kleine Samuel, in 1 Samuel 2. De jongen Samuel werd intussen gaandeweg groot, zelfde woorden, maar dan in het Hebreeuws. Dat zijn dus 3 voorbeelden van hoe Joden dat noemden, als een kind voorspoedig opgroeide. Dat wil dus zeggen dat wij in respect en in eerbied Jezus zien als een flinke, gezonde, Joodse jongen. Joodse jongen. Dat is altijd weer waarvoor we in de kerk komen, om te horen dat hij niet een van ons is. Hij is niet hier opgegroeid. We weten via de dienaren vanuit Jeruzalem naar het Pinksterfeest is in de 8e eeuw het evangelie op de Veluwe gekomen. Dat heeft dus even geduurd voordat onze voorouders hiervan hoorden. Dat is goed om dat ook vanavond te beseffen. De Bijbel is niet van ons, het is niet uit onze traditie. Het is het boek van de vreemde, verre God van Israël, die zich ook over ons ontfermt. Jezus is een gezonde, sterke, Joodse jongen. Hij werd gesterkt. Ik zei dat in sommige handschriften van het Nieuwe Testament daar dan bij staat gesterkt in de geest. Opmerkelijk is dat de Statenvertalers gekozen hebben hiervoor een kleine letter van geest, bij de geest. Dus niet een grote G gesterkt in de Heilige Geest, maar gesterkt in de geest. Dus met andere woorden, Jezus was gezond van lichaam, van lijf en leden, had een sterke geest, was krachtig, flink van stuk, heldere ogen, blakend en blozend. Zo mag je dat zeggen. Er is nog één aspect wat we uit de tekst kunnen opmaken, want we weten natuurlijk niet veel van hem in zijn jonge jaren, maar er is nog één aspect wat de aandacht vraagt. Er staat, hij groeide op, en datzelfde woord voor hij groeide op, dat wordt ook gebruikt bij die geschiedenis van Zacchaeus. U weet wel, Zacchaeus, de tollenaar, die klein van stuk was, dus niet groot gegroeid was, die Jezus wilde zien en in de boom klom. Nou, dat woord, hij was klein van stuk, Zacchaeus, datzelfde woord staat hier bij Jezus, maar dan in de zin van hij groeide op. Dus hij was niet klein van stuk, Jezus, hij was flink van postuur. Met andere woorden, als je dat voor je ziet, een gezonde, uit de kluiten gewassen Joodse jongen, om het zo te mogen uitdrukken. Het tweede is, hij groeide op in Nazareth, een dorp in Galilee in het land Israël. Ook dat is vanavond weer in de leerdienst het moment om te beseffen dat God, zoals iemand zei, in Israël ter wereld komt. En het is natuurlijk ook een ergernis, waarom niet hier? Dat gaat altijd door ons heen, de verkiezing van Israël, waarom het Joodse volk en niet wij? Tegenwoordig kijk ik daarna nog van meer afstand. Ik kijk met u naar de planeet Aarde, waarvan we nu kunnen zien hoe wonderbaar mooi die is vanuit de ruimte, de kleuren van de planeet Aarde. En we weten het eindeloos heelal, zoveel andere planeten. En pas nog weer ontdekt dat Einstein 100 jaar gelijk had over de golven van de zwaartekracht. Het duizelt, het is werkelijk een kosmische duizeling als wij kleine mensjes op die kleine planeet Aarde het heelal inkijken. Wel, die planeet Aarde heeft God verkoren voor de mensen en voor de dieren, voor de cultuur, voor de dienst aan hem. En op die planeet Aarde heeft hij het volk Israël verkoren om zo al zijn mensenkinderen te bereiken. Ook dat moet je kinderlijk voorstellen. God heeft een speciaal verbond met Abraham en zijn volgelingen, maar Abraham, vergeet niet, in jou zullen alle geslachten van de aarde, en dan zijn we erbij, dan doen we mee, dan worden we betrokken in dat verbond. Zo komt Jezus ter wereld en groeit hij op in Nazareth, in Galilea. En tegelijkertijd, en dat beleidt de kerk, tegelijkertijd komt hij van boven. Ik doe nog altijd zo als ik aan de hemel denk. Ik weet wel dat het onzin is als je inderdaad van het moderne wereldbeeld uitgaat. Maar ja, een kind en een dichter, die zeggen het nooit anders. De hemel is boven en de aarde is beneden. Ik zeg nog altijd, de zon komt op en de zon gaat onder. Dat is wat we waarnemen. En die taal spreekt de Bijbel ook. De taal van een kind. Jezus komt van boven, van al zo hoog, van al zo ver. En tegelijkertijd stamt hij uit de geslachten van Israël. Het is dus van boven. En het is van vroeger naar nu toe in de lijn van de geslachten. Zoals Matthäus in de evangelie begint, dat Jezus kind is van Abraham en al die geslachten die daartussen zijn. Hij is dus uit het Joodse volk en hij is uit de hemel tegelijkertijd. En dat is wat de kerk steeds, dat grote mysterie, met twee woorden spreken. God en mens in één persoon. Niet dat we begrijpen, Maar dit is het mysterie van het heilig evangelie. Dus dit kind, dat is het eerste, de groeikracht van dit kind in Nazareth, in Galilea. Dat is het eerste wat we vanavond van hem te zien krijgen. Het tweede, dit kind was vervuld met wijsheid. Hij was er letterlijk, zegt het Grieks, helemaal vol van. De emmer liep over. Hij was helemaal vol van wijsheid. Het was geen eigenwijs jongetje, want dat is dan dat je de grens overgaat en dat je met je wijsheid te koop loopt. Hij was er vol van, en daar gaan we nu van horen, kort, samengevat, wat de Bijbel bedoelt met wijsheid. Is dit. Er is een oude mystieke traditie dat wij voor onze geboorte wijs zijn in de baarmoeder. Dat we dan kennis hebben van het mysterie van het leven. Maar tijdens de nauwe doorgang van de geboorte laten wij die wijsheid achter. En moeten tijdens onze aardse tocht alles vanaf het begin leren. Zo ook Jezus. Alles liet hij achter in de hemel. Alles liet hij achter in de baarmoeder. Om op deze wereld, in ons bestaan, te leren wat het leven te leren biedt. En dat ging met lijden gepaard. Vanaf het begin. Dat zegt de Hebreeënbrief, die prachtige ontroerende tekst, dat Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft, echt geleerd heeft, uit hetgeen hij heeft geleden. En iets daarvan herken ik ook steeds weer in het Joodse volk. U weet, daar is leren, permanent leren, je leven lang. Belijdenis doen is geen eindpunt, is een beginpunt van, ook voor ons, levenslang leren. Ik kan u zeggen dat de Bijbel, het boek, steeds groter wonder voor me wordt. Steeds meer verborgen schatten heeft waarvan ik weet dat ze zijn, maar het leven is kort. Het is nooit uit. De Bijbel is het enige boek waarvan je nooit kunt zeggen, ik heb het uit. Het is altijd werkelijk nieuw. Het is altijd een bron van nieuw leven. En dat is het leren. Jezus heeft geleerd. Let wel, en dat maakt het wonder nou juist stuk. Zeg niet, ja, maar hij was Gods zoon, dus ik kon het allemaal weten en ik kon alles. Dan is het wonder weg. Dan is het geen wonder meer. Hij heeft dat gedaan als mens op aarde, volkomen gelijk geworden met ons in alles, vlees en bloed, uitgenomen dat ene, dat hij nooit het doel miste, wat het woord zonde betekende. Hij is dus echt mens geworden zoals wij. Laat dat vanavond nog eens een ogenblik heel diep tot ons doordringen in deze wereld van nu, met de angstberichten en de woeling, de mensen op de vlucht en de oorlogen die dreigen. God blijft niet op een afstand staan en zegt, ik zie wel hoe jullie het op aarde ook moeilijk hebben, hoe het jezelf moeilijk maakt, hoe het elkaar moeilijk maakt. God komt bij ons, Emmanuel, God met ons, werkelijk, heel concreet, op onze plek gaat hij staan. Nu terug naar de wijsheid. Wijsheid kennen wij in het woord, we kennen veel Hebreeuwse woorden, maar dit is er één van, het woord gochem. Als ik nou hier vanavond gochem zeg, en ik zeg iemand is gochem, dan weet ik niet precies wat er door u heen gaat. Klinkt het positief of heeft het zo'n bijklankje van, nou gochem, pas op. Ja, de oude van dienst die knikt een heel klein beetje, geloof ik. Dus gochem, dat is het Hebreeuwse woord voor wijsheid, voor gokma. Dus we spreken Hebreeuws. Gochem betekent wijs, afgeleid van de wijsheid. Wat betekent dat woord? We gaan kort de ontwikkeling na, want zo'n woord heeft vaak een hele mooie ontwikkeling door de geschiedenis heen. Het woord wijsheid betekent van oorsprong vast, solide. Dat wil zeggen een mens die vast is op een bepaald terrein, de vakman En de vakvrouw, dat is de oerbetekenis van wijsheid. Je vak verstaan, een mooi vak kennen. En dat uitoefenen met vakkennis, dat is het kernwoord van het woord wijsheid. Je kent een vak, je bent vakbekwaam. Daar heb je voor doorgeleerd en dat is wat je kunt. Een mens die zijn vak verstaat. Maar een mens die zijn vak verstaat, een hoefsmid van ouds in het dorp, een timmerman en noem maar op, die gaan ook met veel mensen om en die krijgen ook kennis en inzicht in de psyche van mensen. Die leren de mensen kennen. En dan gaat die wijsheid inderdaad ook al betekenen wijsheid van het leven. Met wijsheid in het leven staan. Leer mij de mensen kennen. Leer mij het hart doorgronden. Wijsheid hoe je met je medemens omgaat. Dat zie je ook vaak in de ogen. Dat straalt de ogen uit. Er zijn portretten van Veluwse mensen. Praten doen ze niet zoveel. Ze praten meer van binnen misschien. Maar ze overdenken. En dan zie je uit uw ogen soms uitstralen een wijsheid. Waarvan de vreze des Heren immers het begin is. Een mens die zijn vak verstaat. Kijk, daar heb je een verschil. Bij ons, in onze cultuur is een wijze vooral iemand als een wijsgeer, die dus een denker is. Maar in de schrift is het vooral de levenskunstenaar. De mens die levenswijsheid uitstraalt. Dat. Vervolgens, zoals dat gaat. Mensen die een vak beheersen, zoals bij ons in de middeleeuwen het gilde, en dan verenigen ze zich in een bepaald vak. Zo was het ook in Israël. Op den duur ontstond er een stand van wijze mensen. Een stand van wijze. Want dat vakmanschap, dat zoekt ook een bedding voor de lange duur. Je wilt dat ook doorgeven aan de volgende generatie. Dat die kennis niet verloren gaat. Dat dus het vak als van timmerman, we blijven maar even bij de tekst in de buurt, bij Jozef, dat het vak van timmerman, met alles wat er aan vakbekwaamheid nodig is, dat wordt overgedragen aan de volgende generatie. Dat die kennis dus niet verloren gaat. En zo had je een voorbeeld aan het hof van de koning wijzen die goed konden schrijven. Dat kon natuurlijk lang niet iedereen, of bijna niet. En had je speciale schrijvers aan het hof van de koning. Die hadden dus leren lezen en schrijven. Dat was hun vak. Daar waren ze wijs in. Die koning dicteerde de wijzen een brief voor zijn collega koning in het buurland. Want die koning kon vaak zelf ook niet schrijven. Ik heb begrepen dat God zelfs voor de grote Karel de Grote. Je had schrijvers aan het hof. En die schreven ook de brieven aan de buitenlandse vorst. Maar voordat je het weet. Zo gaat het met de mens. Als die koning iets dicteert, waarvan je bij jezelf denkt, nou koning, dat is niet helemaal wijs zoals je dat aanpakt met je collega. Dan kun je natuurlijk wel eens de verzoeking hebben om het net iets anders te formuleren. En dat gebeurde ook wel. En zo ontstond er een stand van wijzen die ook macht kreeg, die gezag kreeg aan het hof, omdat ze zulke goede brieven konden schrijven. Ja, het ging nog een stap verder. De koning vertrouwde de opvoeding van zijn kinderen toe aan deze schrijvers. Aan de wijsheid van deze schrijvers. Dat gaat natuurlijk heel ver. Als je de opvoeding van je bloedeigen kinderen toevertrouwt aan een ander. Maar dat vertrouwen was er blijkbaar. En werd dus aan de wijzen, de schrijvers, verleend. Nu, samengevat, van deze wijsheid, zegt het spreukenboek, is de vreze des Heren het begin. Zonder de vreze Gods is wijsheid niets. Zonder dit beginsel is het inderdaad niet aan eigen wijsheid die verloren gaat. Vreze des Heren, ik hoop van harte dat ook hier in de gemeente dat oeroude woord bewaard blijft. Ik heb nog nooit een beter woord kunnen vinden, een modern woord, de vreze des Heren. Ik zou zeggen, dat leren wij gewoon, ook aan de kinderen doorgeven. Dat is namelijk de heilige eerbied. Dat is het ontzag. Dat is de verwondering. In het woord vrezen hoor je in onze taal iets van vrezen en bang zijn. Maar dat is het dus juist niet. Dat is het juist niet. Het is het heilige ontzag. Zoals Luther gezegd heeft, bij God vandaan, omdat God heilig is, naar God toevluchten. Leg dat maar eens uit. Bij God vandaan, naar God toevluchten. Dat is de vrezen. Ik zei al, als je het hele al in kijkt en de sterrenhemel ziet en die duizeling ervaart. Wat is de mens? Wat is de mens? Bijna goddelijk gemaakt. Psalm 8. En dan komt het weer. Uit die mond van de kinderen en van de zuigelingen bereidt God zijn lof. Het kind. Jezus. Jezus is de Godvrezende geweest in ons midden. Dat is vanavond wel een kern van de verkondiging van het evangelie. Als het ons schort en eerbiedt, als we vloeken van binnen, dus het tegenovergestelde. Want de mens kan in alle staten terechtkomen, heel hoog, maar ontzaggelijk diep vallen. Dan is Jezus degene die altijd als mens in ons midden God heeft gevreesd. Dat hij altijd leefde en wandelde in de vrezen Gods. En dat is ook precies een omschrijving van dat hij niet zondigde. Dat hij altijd verbonden was in de diepste eerbied met zijn Vader in de hemel. En diens wil volgde. En daarom bad. De vrezen Gods. Maar hier hoort nog iets bij. Iets heel aards, iets heel concreets. Want de Bijbel is een concreet boek. Het gaat over het aardse leven van elke dag. Je kunt je in de Bijbelfiguren ook herkennen. Dat vind ik zo bijzonder troostrijk. Dat al die mensen die je ziet, het zijn geen helden. Abraham is geen held, David is geen held. Ze vallen de een naar de ander. En God raapt ze in zijn ontferming weer op. Maar ze worden getekend naar het leven. Jezus in Nazareth. We mogen ervan uitgaan dat hij gewerkt heeft bij zijn vader in de werkplaats, in de timmermanswerkplaats in Nazareth. Zoon van een timmerman. Dus dat hij het vak van timmerman ook heeft geleerd. Dus we krijgen nu het beeld van Jezus, zoon van een timmerman. Hij groeit op in die werkplaats en hij leert het vak van timmerman. Misschien is dat even een hele wonderlijke aanvulling bij het beeld van Jezus dat we hebben. Maar dat mogen we hier uit de schrift afleiden. En nou komt het. Iets nieuws misschien. Voor mij was het nieuw. Ik heb het in Jeruzalem geleerd en ik deed het vanavond met u. In de schriftlezing hoorden we dat Jezus, als hij 12 jaar is, met zijn ouders naar de tempel gaat. Pesach, Pasen in de lente, een van de drie grote pelgrimsfeesten. U weet, wij hebben ze Pasen afgeleid van Pesach. We hebben Pinksteren afgeleid van het Wekenfeest. Maar wat er nog niet is, dat is het Loofhuttenfeest in het najaar. Maar wie weet. Jezus gaat met zijn ouders naar de tempel in Jeruzalem voor Pasen. En nu komt het erop aan. Hoe zien we dat beeld dat we dus al voor ons zien komen? Daar zit dat kind van 12 jaar midden in een schare van geleerde mensen. En hij weet alles. Nee dus. Lucas zegt heel nadrukkelijk. Hij luistert. En hij stelt vragen. Dan heb je weer dat leren. Want Jezus zoekt de wijsheid. En deze Joodse geleerden, die hebben hun leven lang de schriften bestudeerd. En Jezus verwacht dat wijsheid uit die schriften, met name de vijf boeken van Mozes, dat die hem door midden van deze wijze geleerden zal worden gegeven. Intussen, zijn vader en moeder, de derde dag, let wel, de derde dag, Bijbels uitdrukken voor de derde dag, dan gebeurt er iets nieuws. De derde dag vinden ze hem in de tempel. Maria voert het woord, kind, wat heb je ons aangedaan, hoe kon je dit doen? En dan komt het antwoord van Jezus. De vertaling die we net hoorden is wat anders dan we van huis uit hebben meegekregen als we bij de Statenvertaling zijn opgegroeid. Wist u niet dat ik bezig moet zijn in de dingen van mijn vader? En meteen denk je aan de Vader in de hemel. Alleen, hoe weten we dat? Het Grieks kent geen hoofdletters en geen kleine letters. Het Hebreeuws niet, het Grieks niet. Dus in wezen moet de vertaler altijd kiezen in de vertaling. Zet ik een hoofdletter of zet ik een kleine letter? We hoorden net het voorbeeld dat Jezus gesterkt wordt in de geest, hebben de Statenvertalers gekozen voor een kleine g. En dus gedacht inderdaad aan de menselijke geest, aan zijn karakter, kleine g. Nu hier in de tempel wist u niet dat ik bezig moet zijn in de dingen van mijn vader, denken wij vanzelf, natuurlijk een hoofdletter, de vader in de hemel. Maar het kan vanuit het Grieks net zo goed tegelijkertijd ook een kleine letter zijn. Wist je niet dat ik bezig moet zijn in de dingen van mijn vader Jozef namelijk? Want een Joods kind, die wordt door zijn vader ingeleid in de vijf boeken van Mozes allereerst, in de heilige leer. En Jezus is nu op een plek in de tempel in Jeruzalem. Vergeet niet, hij komt uit Galilea, waar niet zoveel geleerdheid aanwezig is. Er kans is er nu om veel te leren. Bezig te zijn in de dingen van mijn vader kan dus ook betekenen de dingen van mijn vader Jozef, die mij inwijdt in de leer, de heilige leer van God voor Israël. Dus dan krijgt u hier die beide betekenissen, die het eigenlijk alleen maar rijker maken. Bezig zijn in de dingen van je vader in de hemel, dat is bezig zijn in de dingen van je vader en je moeder, en dat gaat samen op. Was het niet Calvijn die zei dat de vader en de moeder de handen van God zijn voor het kind? Dat we God leren kennen door middel van onze ouders, allereerst. En dat kan hier dus ook de rijke betekenis zijn. U ziet, de Bijbel heeft altijd nog weer nieuwe verborgen schatten, ook over Jezus toen hij maar 12 jaar was. Die 12-jarige leeftijd, nog één ding, dat kan betekenen in onze tijd overgezet, dat een Joodse jongen, die is nu dan 13, als het zover is, bar mitzwa wordt, zoon van de wet, dan leest hij een stuk uit de vijf boeken van Mozes, zoals gisteren uit het boek Exodus, en dan ben je volwassene, dan geld je als volwassene voor de Joodse wet, dan ben je zoon van de wet. Er is ook zoiets voor meisjes van 12 jaar, bat mitzwa, dochter van de wet. Wij wachten bij belijdenis tot na de puberteit, al die stormen die dan over ons heen gaan. Maar de Joodse wijsheid gaat voor de puberteit, 12 jaar, 13 jaar, zodat als die stormen van die roerige jaren komen, dat je dan verbonden bent met de schriften, dat je dan geldt als volwassene, daarop aanspreekbaar bent, dat je verbonden bent, eigenlijk nog als kind, maar met de vader in de hemel, met je vader en moeder op aarde. Ten slotte. En de genade van God was op hem. Dat is het derde. Dat is de hemelse genade. Hoe staan je ogen als de genade van God over je is? Dan staan je ogen stralend. Maar hoezo genade van God voor Jezus die nooit heeft gezondigd? Waarom dan genade? Hier hebben wij het aloude en gloednieuwe evangelie van de plaatsvervanging. Hij voor ons. Hij in onze plaats. Genade van God. Nog maar één Hebreeuws woord om te leren en dan is het ook genoeg voor vanavond. Genade van God, als ik dat vertaal, dan knippert u met de ogen en zegt, nou, dat is ons woord gein. Letterlijk uit het Hebreeuws. Gein. G-E-I-N. Ja, hoort dat nou hier thuis? Nou, dat is zoals wij het in onze taal gebruiken. Gein hebben. God heeft gein over dit kind. Hij zegt, van dit kind houd ik. Over dit kind verheug ik me. Die genade van God was op dit kind. Het welbehagen van God. God heeft een behagen in liefde in dit kind. En dat, gemeente, is het drievoud van de tekst vanavond. En voordat we naar huis gaan, twee dingen. Het zijn natuurlijk veel meer, maar ik noem er twee. In de eerste plaats, wat kan een mens ongelooflijk diep vallen? Als je dit hoort en ziet, wat zijn we dan ongelooflijk ontzonken aan deze vreze Gods, aan deze wijsheid, deze genade van God op ons, dit groeien. Geen wonder, dat nam ik ook weer mee uit de Joodse traditie, dat de engelen God hebben afgeraden aan het avontuur mens te beginnen. Ze zeiden, dat wordt niks. Stop nu maar bij de dieren en ga niet die mens scheppen, want dan zult u zien wat er ellende eruit voortkomt. Achteraf gezien hebben de engelen natuurlijk wel gelijk gehad. En toch, en toch, en toch. God heeft ons gewild. God heeft de mens gewild. Heeft jou en mij, heeft ons gewild. God wilde de mens scheppen. Hij wilde iemand voor zijn aangezicht zien. Die hem antwoordde. Die geschapen was in zijn beeld. Zoals een vis in het water. In die atmosfeer van God de schepper. En naar zijn gelijkenis. Dat heeft God gewild. Wij zijn gewild. Zegt u nooit. Ik weet niet of ik er wel mag zijn. God heeft ons gewild. Hij heeft de mens gewild. Maar die mens is naar de diepte gegaan in zijn hoogmoed. In zijn wijsheid, waarvan hij dacht dat is wijsheid, maar dat was puur eigen wijsheid. Het beter weten dan God, het kindschap zien verloren gaan. Vandaar het tweede, de troost van dit evangelie. Als we horen over het lichaam van Jezus vanavond, hij groeide op, werd krachtig. En ik zeg lichaam van Jezus, of ik zeg lichaam van Christus, dan verschuift de betekenis. Dat wil zeggen, het lichaam van Christus is hier vanavond aanwezig. En de kerk noemen wij het lichaam van Christus, uit Jood en uit Heiden. En die drie kenmerken, die worden door de geest dan ook op de gemeente overgebracht. Ten eerste dus dat we groeien, groeien in het geloof. Er wordt zoveel onzin verkocht en de agendas in onze kerk hebben zulke verkeerde prioriteiten over allerlei beuzeldingen. De Heilige Schrift, de bron, groeien in de kennis, in de wijsheid van Genesis tot en met Openbaring. Sta niet stil, stilstand is achteruitgang. Groei met hem mee, groei in de kennis en de wijsheid van God. En dat is ook het tweede dus wat in die gemeente tot bloei wil komen, de wijsheid. Ja, er is een schreeuwende behoefte aan wijze mensen. In die diepe zin. Zoals ook we ziet in de catacomben. Die schilderingen van die oudste christenen. Die donkere, diepliggende ogen. Daar straalt een wijsheid uit. Ook een inwendig geheim, een mysterie. Een verborgen omgang met God. Een verkeren met de schepper en de verlosser. Ook op stille plekken, stille tijden. Afgezonderde, verborgen plaatsen met God. Dat die wijsheid uit de gemeente zal stralen. Die wijsheid die de vrezen des Heren als begin heeft. Daar hoort ook veel stilte bij. Daar hoort ook echt afzondering bij. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees, waar de vrezen des Heren in woont. En ten derde, dat de genade van God op de gemeente is. Dat God gein heeft in de kerk. Dat God zegt, ja, deze kerk, zo wil ik het eigenlijk graag zien. Niet minder dan dat. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Amen. Psalm 119, het vierde vers. Gemeente, besluiten wij de gebeden op deze eerste dag van de week met samen te bidden het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. U mag het stil meezeggen, u mag het ook hardop meezeggen, verbonden met de kerk wereldwijd. Laat ons bidden. Onze Vader, die... De inzameling van de gaven. U mag hier achterlaten alles wat u hebt meegebracht voor deze beide goede doelen. En daarna gaan we zingen het slotlied. Dat is een oud lied, oud-Nederlands lied, 16e eeuw, oude taal. Ik geef voor de duidelijkheid even kort een toelichting op het eerste vers, want als het op het scherm staat, hebt u niet de voetnoten erbij uit het liedboek. Als we gaan zingen, als u meekijkt, ik wil mij gaan vertroosten in Jezus lijden groot, al heeft gestaan ten boosten. Ten boosten betekent, al heeft het het nog zo slecht voorgestaan. Al was het dus helemaal boos, het leven. En dan verder op de regel, al om mijn zondig leven ben ik met druk bevaan. Dat is natuurlijk een afkorting van bevangen. Ben ik met druk bevangen, dat wil ik gaan begeven. Dat wil zeggen, dat wil ik opgeven, dat laat ik los. O Jezus, zie mij aan. gaan we zo van hier in vrede en dragen wij onderweg met allen die ons lief en dierbaar zijn, de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.